Luister naar Pitstop, Marijn Abbehuis en Arjan Schouten met het laatste nieuws uit de paddock.
Ferrari zag je af en toe nog wel een beetje stuiten, hoor.
Nou, toch wel. Een heel panel 20 keer dat boek heen en weer laten lezen van voor naar achter en van achter naar voren.
Ja, ja, waar winnen ze niet 2-3 tienden mee, kun je bijna afvragen tegenwoordig. En Verstappen zou alleen wereldkampioen worden.
Beluister hem in je favoriete podcast-app.
Ja, welkom bij alweer aflevering 159 van de Pacer. God, wat vliegt de tijd. De tijd vliegt als een scheet, zei Gilles Deelder ooit. Soms in de laatste kilometer op weg naar de marathon finish, dan is het ook wel zo dat de tijd kruipt. Dan gaat het ellendig langzaam. Maar nu Erik Brommert en ik, Pim Bel, hier gewoon tegenover elkaar zitten, na 5 jaar de Pacer, dan denk je wel, waar is de tijd gebleven? En goh, wat ging het snel en wat vonden we het leuk, Erik?
Nou, meer dan leuk. Maar inderdaad, wat jij zegt, waar is de tijd gebleven inderdaad?
Oei.
Ik kan me eigenlijk niet bedenken dat het 5 jaar geleden is dat wij hier een verdieping hieronder in een klein hokje zaten en die eerste aflevering gingen opnemen.
Zo groen als gras.
Zo groen als gras.
Bleu, nat achter de oren.
Helemaal, we waren er helemaal niet blij mee met dat eerste opnametje.
We vonden het helemaal niks.
Nee. We gaan hem opnieuw doen, zei je. Ja. We doen hem nog een keer.
Dus wij dachten echt, hier zit niemand op te wachten. Nee.
We hadden zelfs een begeleider bij ons, producer erbij zitten. Hij zei, gaat niet lukken, nog een keer.
Nee.
Moet je niet overdoen, wordt het toneelspel, zei hij.
Ja. En wij...
Wij gingen er gewoon vol in.
Wij gingen er vol
tegenin, zeg maar.
En gingen nog een keer zitten. Ja. Probeerden te reproduceren, maar dan beter. En toen werd het gewoon nog vele malen slechter. Ja. En toen hebben we besloten, weet je wat? Laten we toch maar die eerste opname toch maar online gooien.
Zo slecht was die niet.
En ja, precies. We hadden hem aan een paar mensen laten horen. Nou ja, zo slecht als jullie het nu beschreven, was die nou ook weer niet. Misschien moet je hem gewoon toch maar... Hè, en dan zal die na verloop van tijd misschien wat beter worden.
Ja.
En, ja, want wij komen natuurlijk altijd vol bravoure en met vertrouwen over. Maar toen waren we toch gewoon even twee kleine jongetjes die helemaal niet zo blij waren met wat we allemaal in die microfoon hadden getoeterd.
Nee. Maar dan blijkt het achteraf allemaal mee te vallen.
Ja.
En zijn we vol goede moed doorgegaan.
En misschien moeten we één stapje terug. We hebben het wel eens verteld. Het is natuurlijk gewoon ook echt wel echt heel erg spontaan ontstaan.
Ja.
Wij kenden elkaar al lang. Maar het was ook niet dat we bij elkaar over de vloer kwamen. Of dat we elkaar wekelijks zagen. Alleen ik kocht gewoon al heel mijn leven mijn hardloopschoenen bij jou.
Ja, zo kan je nagaan hoe lang ik er al zit.
Ja, dat is echt zo. En we hadden natuurlijk een soort gedeelde band. Omdat jij een pakker bent en ik een pakker. Dus sommige van die mooie oude Rotterdamse iconen, dat waren jouw trainingspartners. En daar maakte ik ook altijd een praatje mee in de kantine. En jij bent gewoon een sportdier. Dus elke keer, de laatste jaren dan, zeg maar. De laatste jaren voor het opnemen van de podcast bedoel ik dan. Als ik dan schoenen bij jou kocht, dan raakten we aan elkaar, raakten we aan de praat. Jij vroeg mij naar, wat is je volgende werktrip? Hoe gaat dat met het lopen? Ik vroeg naar jou lopen. En dan, nou ja, dat eigenlijk het schoenenverkopen liep een beetje uit de hand. Want meestal ging ik een uur later pas weer de deur bij jou uit bij de Run Today. En toen hebben we een keer gezegd, misschien moeten we gewoon een keer gaan lopen. Want elke keer blijf ik langer in die winkel hangen.
Volgens mij kwam het na de marathon of zo. Want we zagen elkaar natuurlijk bij de persconferenties natuurlijk eigenlijk altijd wel eventjes.
Ja.
Toen hebben we inderdaad afgesproken. Toen zijn we eigenlijk het rondje gaan lopen, wat we allebei gewoon wel vaak doen. Rondje Maastunnel.
Rondje Maastunnel met de Katendrecht
erin.
Ja.
En daar is het kind geboren.
Ja, want toen, nou ja, eigenlijk als wij tegenover elkaar zitten, dan gaat het eigenlijk gewoon altijd over sport.
Ja, zeker.
Niet eens altijd over hardlopen. Het mag ook over voetbal, golf, tennis. Nou, eigenlijk, jij hebt nog een bredere sportsmaak dan
alles wat rolt of beweegt, vind ik goed.
Ja. Alles wat rolt of beweegt.
Ja, vind ik allemaal prima. Ja.
Heel goed.
Ja, ja.
Dus toen hadden we het over, nou ja, en over podcast. We bleken allebei naar podcast te luisteren. En toen, welke luister jij? Nou, jij luistert die van Match of the Day. Ik luister die.
Wielenpodcast.
En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat er op hardloopgebied in Nederland nog niet heel veel was. Er waren zeker andere podcasts, maar wij beluisterden ze niet elke week. En we hadden het gevoel, we keken elkaar aan en toen dachten we eigenlijk, ja, als wij nu zo makkelijk hier langs de Maas gewoon aan het ouwe hoeren zijn met elkaar. Misschien moeten we dat maar gewoon gaan doen.
Ja, zet er een microfoon tussen en dan wordt het misschien wel wat.
Dan wordt het misschien wel wat. En eigenlijk was het AD ook vrij snel aan boord.
Ja, dat medium hadden we natuurlijk snel bij de hand.
Dus toen zaten we anderhalve week later
zaten in de studio
voor die zeer eerste kutaflevering. Toen bleek het toch nog vies tegen te vallen. Maar we zijn doorgegaan. Ongeveer elke twee weken. Inmiddels op aflevering 159. Ik heb het even uitgerekend, Erik. 158 keer 75 minuten. Ik denk dat een goede inschatting is.
Dat is een goed gemiddelde, denk ik. Wel een goed gemiddelde.
De ene keer doen we anderhalf uur, de andere keer doen we een uur. Kom je toch al op 11.850 minuten uit. Ik denk ook dat 11.850 keer het woord marathon is gevallen.
Ja,
denk je niet?
Onvermijdelijk, onvermijdelijk. We hebben wel pogingen gewaagd, hè? Van even, nu even niet.
Ja.
Lukt er nooit.
Nee.
Gaat ook de komende periode weer niet lukken. Dus,
nee, maar inmiddels hebben we er ons bij neergelegd.
Nee.
Maar dit is even het stukje geschiedenis. Hoe kan het eigenlijk dat we al 100, dat dit gewoon blijft bestaan en dat wij niet na 100 afleveringen hebben gezegd, ja, nou weten wij het wel over die marathon. Het blijft gewoon, we blijven er gewoon elke keer weer over kunnen lullen.
Ik blijf dat geweldig vinden. Het blijft een apart fenomeen, die marathon. Dat is al vanaf 1982 is dat zo. Voor jou is dat een paar jaar later is dat uiteraard begonnen. Was niet heel veel eerder. Maar iedere marathon is weer speciaal. En natuurlijk staat hier natuurlijk altijd die marathon in Rotterdam, staat centraal. Maar er worden gewoon door het jaar heen worden er gewoon tientallen marathons gelopen. En in het verleden was het alleen maar voorjaar, najaar. Maar nu heb je in december heb je ook nog Valencia heb je erbij. Heb je in februari nog Sevilla erbij. Dus allemaal interessante marathons. Veel meer mensen die gaan ook lopen. Je kent heel veel mensen die gaan lopen. En iedereen heeft zijn eigen verhaal. Weet je, dus van Rotterdam tot New York, tot Spijkenisse aan toe uiteindelijk.
Ja, Spijkenisse aan toe, inderdaad.
In de tussentijd zijn er ook nog marathons die we groot hebben gemaakt, als het ware.
Ja, of klein. Ja. Weet je, Spijkenisse hebben we en klein en groot gemaakt. Hè?
Ja, maar
we hebben
daarom
gevoeterd en daarom, we hebben hem omarmd.
Daarom is hij zo belangrijk. Maar ik denk dit jaar dat er dit jaar wel wat extra mensen aan de start gaan staan daar.
Ja, daar ga ik wel van uit.
Ja, zeker.
En terecht.
Ja.
Maar het is iets.
Wat je cultrace is het aan het worden zo op deze manier.
Ja. Maar het is ook iets, zeg maar. Stel je loopt er één per jaar. Dat doe ik in principe.
Jij, ja.
Maar dan alsnog ben je alle andere dagen er ook mee bezig.
Tuurlijk.
En ik wil niet zeggen dat ik er. Hoeveel dagen zit er in het jaar?
365.
Ja, ik wil niet zeggen dat ik er 365 dagen mee opsta en naar bed ga. Want er zijn sommige dagen dat ik met een andere gedachte opsta of naar bed ga.
Ja, dat vind ik wel een geruststellende gedachte.
Ja, maar ze zijn zeldzaam, Erik. Je moet heel wat anders.
Ze worden steeds zeldzamer.
Ze worden steeds zeldzamer. Ja. Het is toch. Kijk, in die laatste 8 weken, als je in die marathonvoorbereiding zit, dan is het gewoon echt letterlijk waar je mee opstaat en naar bed gaat. En tuurlijk, nu de laatste 2 weken, hè, zo na je laatste marathon, dan verzet je even je zinnen. Daar zullen we het straks ook met Anne Luiten over hebben.
Zeker.
Met wie we gaan bellen. Want zij heeft het marathonparcours van de Olympische Spelen verkend. Dus die gaan we later deze aflevering, na alle zelfbevlekking, na alle podcasthistorie, bellen we haar.
Ja, maar daarom kunnen we ook weer niet onder die marathon uit. Dan willen we alles van weten.
Willen we alles van weten. Zeker weten.
Heuvelparcours in Parijs.
Ja, maar dan inderdaad die 2-3 weken daarna, dan neem je ook echt even voor. Nu even wat minder marathon. Nu even wat minder hardlopen. Nu even andere dingen hoog op de prioriteit. Maar als het inmiddels zo'n groot onderdeel van je leven is geworden, het is er gewoon altijd en overal een beetje. En vaak heel veel.
Gaat niet lukken. Het houdt je continu bezig. Weet je wel? De week naar Rotterdam was dan weer Londen. Afgelopen weekend toch even hopen dat Nienke Brinkman misschien er nog eventjes doorheen kwam in Hamburg. Dus toch even die livestream ook even aanzetten. Even kijken wat daar gebeurt. Helaas niet, maar uiteindelijk weet je al die dingen. En je gaat er weer mee aan de slag. Want je hebt het nu alweer over 2025.
Ja.
Want je moet er op tijd bij zijn. Trainingen die moeten op tijd gaan starten. Je moet doelen stellen. Jij wil weer beter worden. Ja, daar kan je maar beter vroeg over gaan praten.
Ja, zeker weten. Zeker weten. Heel veel over Londen. Ik was het keurig de BBC aangezet. En het is natuurlijk al.
Het zijn lange vermoeiende uitzendingen.
Onze
op de BBC,
jaarlijkse ergernis. Ik bedoel, leef het goede doel en goede doelen.
Ja.
Maar op die ene dag in het jaar, dan vervloek ik ze eerlijk gezegd een klein beetje. Prachtig dat het is. Prachtig dat er aandacht aan wordt geschonken.
Het grootste eendaagse charity evenement in de wereld. Hè? Dat weer wel dan.
En daar kun je natuurlijk uiteraard niks op tegen hebben. Alleen ik zou toch echt ietsje meer van de topmarathon willen zien.
Ja.
En dus ik zat daar op zondagochtend met die ergernis. Weet je wel, je vergeet toch elk jaar weer hoe je hebt zitten opvreten. Alleen tegelijkertijd was de Enschede-marathon. Dus ja, dat was...
Werd en werd gewoon... hier op TV Oost uitgezonden?
RTV Oost, denk ik, of TV Oost. Dus ik was lekker naar de Enschede-marathon, want daar was gewoon...
Praat me voorbij, ik heb er niks van meegekregen. Had een goede winnaar daar? Of?
Nou ja, dus ik was echt lekker de Enschede-marathon aan het volgen. En alleen toen zei mijn huisgenoot, het was echt lekker weer. Het was een van de eerste mooie zonnige dagen van het jaar. En die zei, ga je mee naar de, hoe heet dat ook weer? Vintage aan de Maas, een van de marktje aan de Maas. Vriend van me, die verkoopt daar allerlei spullen door. En er gingen nog wel meer vrienden. En toen heb ik de bank verlaten. Want weet je wel, dus heel even, ik denk, al zit je daar... strak in je marathonmodus, in je werkmodus, dan blijf je zitten, maak je een verslag. Dit waren die 2 weken na de marathon die in het teken stonden van loslaten. Dus toen ben ik naar buiten gegaan, terwijl er 2 topmarathons op tv waren. Dus ja, winnaar, ik zou ze nu ook niet kunnen opnoemen,
eerlijk gezegd.
Oh, je
hebt niet meegekregen?
Nee, ik heb later uiteraard bij Londen toch even de samenvatting terug zitten kijken. Want bij de vrouwen was het een wereldrecord in een race zonder mannen. En bij de mannen vond ik het waanzinnig dat Bekele daar gewoon aan de boom aan het schudden
zo,
was.
En nog behoorlijk.
He, 41
en
jaar.
En ook gewoon met 41 jaar 2.04 loopt.
Ja, ja.
Dat is wel serieus, hè?
Dus Jeb Cheercheer bij de vrouwen, fantastische tijd. En Bekele werd 2e, maar ja, gewoon geweldig dat hij nog zo goed is bij vlagen.
Ik heb hem gewoon iets later heb ik hem even teruggekeken. Want als je gewoon de BBC dan gewoon een beetje doorspoelt met zichtbaar. Uiteindelijk met alle beelden zeg maar van de topatleten...
Ja.
Als je alleen de beelden van de topatleten kijkt, ben je er met een uurtje doorheen.
Ja.
De rest is allemaal tussendoor allerlei andere bezigheden en noem maar op allemaal. Maar met een uurtje kan je er prima doorheen lopen. Heb je niks van de race gemist? Is er niks wat jij wel of niet gezien hebt? Dat is wat je ervan meekrijgt.
Ja, die moeten we onthouden voor volgend
jaar.
Ja,
zo moet je hem gewoon eventjes gewoon 1,5 uur later. En dan ben je precies op tijd ben je bij de finish.
Ja.
Vond die dames finish vond ik wel geweldig. Met 4 dames de laatste paar kilometer ingaan.
Ja.
En elkaar helemaal naar de kloten lopen het laatste stuk. Echt heel goed. Echt heel goed.
Het is zo tof als er in de marathonfinale, om het zomaar te noemen, als er dan nog echt een strijd is. En soms is het niet, want dan zijn iedereen hun benen afgesneden, zijn de gaten al ontstaan, lopen er soms nog vrouwen of mannen bij elkaar. Maar kan het gat heel makkelijk worden geslagen, omdat er gewoon sprake is van een enorm krachtsverschil. Maar als wel die strijd ontbrandt, ja, super tof.
Komt maar zo zelden voor, maar dit was echt wel geweldig om te zien hoor.
Ja.
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 Vond ik wel mooi.
Hey, dus wij hebben gewoon besloten, we gaan nog even door.
Ja, er zit toch geen zit er een einddatum hier op?
Wie weet ooit, maar, nu nog niet.
Vooralsnog niet.
Nee, vooralsnog niet.
Nee.
En, maar dan ga je even terugblikken. En dan laat je gedachten over mooie gasten. En ik heb 2 keer, denk ik, echt... Misschien vergeet ik alweer dingen, maar 2 keer echt de slappe lach gehad. En dat was heel recent... Toen we van de zusjes González eigenlijk een spoedcursus...
Dixie pissen
voor een hardloopwedstrijd. Ja,
dat mannen dat allemaal veel te traag doen. En dat het eigenlijk helemaal geen issue moet zijn.
Gewoon hurken, broek naar beneden.
Broek laag, laten lopen.
En wegwezen.
Wegwezen.
Ja. En de andere keer was bij de het augurkdieet van...
Van Hans van Hoven. Ja, ja.
Die kwam... Dat zo goed.
Ja, die kan je rustig nog een keertje terugluisteren, die hoor.
Ja,
dat is geen punt. Ja. Ja.
En verder...
Weet je wat ik wel een van onze leukste gasten vind die we ooit gehad hebben?
Ja.
Herman Wernemars.
En dat was ook echt zo. Het is alleen zonde dat hij nooit is uitgezonden.
Ja, ja, maar dat was echt een hele leuke uitzending.
Ja.
Was een leuke dag.
Ja.
Mooi rondje gedaan met hem. Rondje pontje.
Ja.
Hebben we gedaan. We hebben zijn gym hebben we thuis gezien. We zaten lekker buiten, zaten we in de tuin. Zaten we.
Zijn zelfgebouwde gym.
Ja.
Rondje van 10 kilometer. Ja. Waarbij je in het begin gewoon echt langs de koeien van zijn vader en zijn broer komt. Mooie omgeving in Dalfsen.
Waar het ijsbaantje was in de winter als die opgespoten zou worden inderdaad. En hier bij mijn broer en alles. We hebben het helemaal meegekregen.
Ja.
Echt. We waren ook echt enthousiast naar die uitzending. Van nou, dit is de eerste echt goede... Hè?
Ja, we zaten op aflevering 6, 7.
Zoiets.
We hadden een grote naam. Een jongen die ik al, een man die ik al lang ken.
Die gaan we doorbreken.
Wereldkampioen sprint in het schaatsen, maar ook echt een marathonliefhebber. Ja. Weet je wel, na het schaatsen is voor hem hardlopen gewoon sport nummer 1 geworden. En ja, als je het hebt over passie voor sport, dan vind ik Wennemars een van de beste voorbeelden daarvan. Die kan niet zonder, die wil niet zonder. En gewoon, die wil iedereen eraan krijgen aan die liefhebberij.
En je kan rustig met hem over de marathon praten.
Ja, rustig niet, maar je kan met hem over de marathon.
Je kan met hem over de marathon praten, geen probleem.
Ja.
Dus we hadden echt wel het gevoel van, nou, dit, nu gaan we onszelf op de kaart zetten.
Ja, en weet je wat het mooie is?
Podcast zet onder de arm.
Ja. Opname mislukt. Ja. We weten nog steeds niet wat er is misgegaan, maar opname
aan
mislukt.
Aan ons heeft het niet gelegen.
Nee, en Erben is zo aardig dat hij daar niet boos over is geworden. En we zijn sinds, ik weet niet waarom, want we zijn sindsdien gewoon weer welkom bij hem geweest. Alleen het is zo'n soort van trauma, weet je wel, dat je toch niet makkelijk weer die kant op.
Het is er niet meer van gekomen, maar het heeft ook met de drukte te maken natuurlijk.
Ja.
Weet je, toen was onze hoofdgast en nu moet je een plaats in de agenda zien te vinden voor de man.
Ja.
Maar gaan we nog wel doen?
Moeten we eigenlijk doen.
In deze terugblik past het wel eigenlijk.
Overigens. Die had ik dus de dag voor Enschede aan de lijn. Want ik hoorde toen ik de Erasmusbrug opliep, een week eerder, op 14 april, hoorde ik keihard, kom op jongen, kom op. En ik heb hem af en toe aan de lijn. We hebben af en toe tegenover elkaar gezeten. We komen elkaar in de sportstadions tegen. Dus ik zag uit mijn ooghoek Erben Wennemars. Ik steek een beetje twee vingertjes op. Ik groet niet iedereen, maar Erben heb ik teruggegroet bij zo'n kolossale, euforische aanmoediging. En 6 dagen nadien belt hij me op. Hij zegt, ja, ik ben vorige week zo geïnspireerd geraakt. Ik heb vandaag de Enschede Marathon Organisatie opgebeld. Hebben jullie nog een startnummer liggen? Hij had ruim een jaar niet verder dan 20 kilometer hard gelopen. Maar de oude baas, en dat zeg ik met alle respect, want het is geen oude baas, maar hij zal het meteen toegeven. Af en toe stribbelt zijn heup tegen, zijn knie, weet je wel. Het gaat niet zo makkelijk meer als in zijn hoogtij sportieve jaren. Dus daarom had hij ook heel lang geen marathon meer gelopen en niet verder dan een halve. Want er was een tijd dat hij gewoon de ene week Rotterdam liep.
Toch? Ja.
En dan een week later liep hij Rotterdam en dan allebei in 2 uur 52 bijvoorbeeld. Maar Dean Wennemars liep hem gewoon weer in 2 uur 56 of 57. En dan zie je toch al die sportjaren, al die krachttraining, al dat fietsen, al dat schaatsen, al dat lopen. Dat verdwijnt niet zomaar uit het lichaam. En hij heeft natuurlijk een harde kop.
Ja, je loopt niet zomaar onder de 3 uur, hè?
Nee.
Knap hoor.
Ja, mooi hè. Dat was een hele goeie. Ja, Bertus, die ga ik ook nooit vergeten.
Nee. Bertus van Schoorum, hè?
Kijk, trouwens, die van Erben kunnen jullie dus niet terugluisteren. Maar dit is eigenlijk even een oproep, als je ze nog niet hebt geluisterd, of als je gewoon een keer een dagje geen reet te doen hebt, zet die met Hans en Rob op. Zet die met Bertus op. Zet die met Ernest van der Kwast op.
Gewoon even scrollen, dan kom je ze vanzelf tegen.
Vind jij het ook jammer dat Nienke Brinkman niet naar Parijs kan? Luister dan alsjeblieft die aflevering een week voor haar nationale record in Rotterdam in haar ouderlijk huis in Leiderdorp. Toen we eigenlijk een soort reconstructie van die ongekende snelle opmars van haar hebben gemaakt. Galitje Koet bij hem thuis, dat was ook mooi.
Ja, zeker.
Dochtertje Hiba even in een andere kamer, zodat wij in alle rust daar op zijn Marathon van Amsterdam konden terugblikken.
Gehoord hoe die al die rondjes Zuiderpark allemaal liep om te trainen.
Ja.
Die uiteindelijk gewoon niet voor niks zijn geweest.
Ja.
Wat dat betreft, als ik daar zo eens op terugblik, zijn er eigenlijk wel heel veel atleten die wij in de uitzending hebben gehad, naar de hand wel een stuk beter gaan presteren.
Ja. En dat is natuurlijk geen toeval.
Nee. Neem een Khalidje Koet.
Ja.
Kijk even wat een struggle dat die heeft gehad op de marathon al die jaren. We hebben hem in Rotterdam zien struggelen. Hoe moeizaam het was. Uitvallen, net niet. Wel, het was allemaal
na een enorm debuut trouwens.
Ja, na een heel goed, maar daarna echt gewoon toch wel heel veel moeite gehad. Ja, en vervolgens, ja, de laatste jaren, het is eigenlijk alleen maar beter geworden.
Ja, maar kijk, wij geven natuurlijk een schouderklop waar het kan. We zijn kritisch als het moet, toch?
Ja.
En zo proberen we.
Tipje hier, tipje daar zo. Ja. Houd een beetje dit in de gaten. Ja. Houd jou in de gaten.
Ja, maar dit is gekkigheid natuurlijk.
Nee, maar het is gekkigheid. Maar het kan geen toeval meer zijn, toch?
Nee, het kan geen toeval meer wezen. En
kijk naar Nienke. Gewoon hebben we de week voor Rotterdam.
Ja.
Weet je, onervaren. We geven wat tips mee. We praten met haar. Weet je, ze komt in een goede stemming, komt ze terecht. Ja. We zijn bereid om naar het ouderlijk huis te komen.
Ze hield wel nog even de recordpoging even stiekem onder de tafel.
Tuurlijk. Maar je hoeft ook niet, weet je, heb ook gezegd, je hoeft niet gelijk alles in de uitzending naar buiten te gooien. Mag allemaal buiten de uitzending, mag het om. Een week erop laat je het, mag je het laten zien. 2:22, nationaal record.
Ja, klasse.
Ja.
Vanaf het begin, Abdi Nageye als vriend van de show.
Nou, over progressie gesproken.
Ja.
Toch?
Ja. Ja. Nee, dat is top. Die hebben we natuurlijk echt een keer... terwijl die gemasseerd werd na de Marathon van Amsterdam... hebben we hem in het atletenhotel geïnterviewd.
Mochten er gewoon bij komen.
Laatst hebben we hem in het atletenhotel na zijn Nederlands record CPC gehad. We hebben hem al een paar ochtenden na de Marathon van Rotterdam aan de lijn gehad. Dus eigenlijk is dit ook gewoon even een ode aan al die topatleten... die gewoon elke keer de telefoon opnemen. Willen meewerken, zoals straks Anna Luijten weer. Ja. En tijdens hun eten, massage of ergens bij hun thuis... Graag met de pacer mee willen. Want ik bedoel, als we altijd... Ik bedoel, we doen het nu even met z'n tweeën... maar als we altijd heen en weer met z'n tweetjes...
Dat is ook niet goed voor ons.
Dan zouden we op een gegeven moment wel uitgepraat raken.
Maar het feit weet je, dat ze de tijd nemen om in de podcast te komen... het feit dat ze uiteindelijk dat bestempelen met goede prestaties...
Ja.
Betekent ook dat ze zijn er ook niet minder van geworden. Ja, en nog een laatste... Kijk naar Lieke Klaver bijvoorbeeld. Zijn even naar Papendal geweest. Kijk eens wat een jaar dat hij gehad heeft daarna. Toch? Nou... En zo kunnen we natuurlijk nog wel eventjes doorgaan. Ja,
moeten we misschien maar niet doen.
Nee, dat moeten we niet doen.
En weet je wat ook... zo lang is het dus. Toen wij begonnen, hadden we best wel vaak Michel Butter en Guido Hartesveld. Maar dan was Butter gewoon nog die super gefocuste gozer. Tunnelvisie, gaf een boksje om niet besmet te raken. Moest allemaal krap qua tijd. Hij moest weer door naar een training.
Maar dat, die hand die niet gegeven werd.
Hij had een shake bij zich. Dan sprak ik altijd de podcast van tevoren door met Guido. Want Butter en ik lagen elkaar wel. Maar eigenlijk moest ik hem niet appen of bellen. Want,
als hij in de voorbereiding zat.
Hij had wel contact met journalisten, maar niet in de 3 maanden voor een belangrijke wedstrijd. En dan kon je best een interview met hem regelen, maar dat moest via.
En afgebakende tijden.
We hebben een keer rond Amsterdam, we hebben een keer rond New York. We hebben een keer nog geïnterviewd voordat hij een poging zou gaan doen voor de Spelen in Rio. En nu geven ze schema's aan recreanten.
10 kilo verder is hij...
Maar hij is aan het bulken. Hij is aan het krachttraining. Ik heb het al een paar keer tegen hem gezegd. En hij heeft het ook een paar keer omarmd. Michel Butter begint gewoon een enorme brede torso en indrukwekkende biceps.
Je hebt zo'n hele goede Amerikaanse marathonloper gehad. Die ook helemaal is... Omgeturnd. Ryan Hall.
Ja.
Weet je, dat was echt...
Maar die is echt bodybuilder geworden.
Ja. Nou ja, weet je, misschien ook. Ja, misschien Michel. Weet je, ik zag hem in Rotterdam.
Ja.
In Rotterdam zei hij nog, we stonden bij de technical meeting. Toen zei hij, het is warm hier binnen, zei hij. Ja. Ik zeg, maar daar had jij een paar jaar geleden niet zo last van, hè?
Nee.
Zei hij, ja, dat is jammer dat dat je dit nou moest noemen. Maar die is dus inderdaad in de krachttraining. Dat is het een beetje.
In Portugal was hij ook echt flink, hoe noem je dat, ijzer aan het vreten.
Ja, maar goed, weet je, kijk, uiteindelijk, je talent blijft hij houden, op wat voor gebied dan ook. Op het moment dat hij weer wil, staat hij er gewoon.
Ja, dat
dus
zie je
moet
nu
hem,
dat
moet je hem niet
weer
afschrijven.
Nee.
Zeker niet.
En dan zit ik ook even aan ons terug te denken. Volgens mij in die eerste aflevering, wij hadden toen echt best wel een vergelijkbaar niveau.
Ja.
Bij mij was er meer ruimte, hè?
Vanwege
de leeftijd.
Ja.
Maar wij konden toen echt perfect samentreden.
We hebben nog een,
en dat hebben we toen in die eerste 2 jaar ook echt tegen. Hebben... 3-4 keer per week, denk ik ook.
Ja, zeker. En we hebben toen nog in 1 wedstrijdje, we hebben de ronde van Katendrecht, hebben we nog samen gelopen.
Ja.
Dat was voor het eerst. Ik weet niet of jij hem won, maar
ik won hem.
Ja.
Ik moet wel zeggen, ik won hem. Maar ik was daar met een jongen van onze club, Randolph. Ik liep in een kopgroepje van 2. Alleen Randolph heeft de gewoonte om, ook als hij dus onderdeel is van de kopgroep, om te stoppen bij een drankpost, dan gewoon zijn bekertje leeg te drinken en dan weer het hardlopen te hervatten.
Dat is niet handig, hè?
Daar heb ik hem even gelost.
Ja. Uiteindelijk gaat het toch om die beker die je binnen moet halen.
Ja.
Ja. Ja. Ja, toen zaten we nog enigszins bij elkaar in de buurt. Ja. Ja. En, wat dat betreft ben jij ook niet echt heel veel minder geworden in de afgelopen 5 jaar.
Nee. Toen wij begonnen... had ik de maand ervoor de marathon gelopen met mijn vader, zij aan zij, in 4 uur 36. Toen was ik weer 4 maanden aan het lopen, na echt de 3 jaar daarvoor helemaal niet. Mijn leven daarvoor natuurlijk wel. En ik voelde wel dat ik het hardlopen weer op wilde gaan pakken. Dat dat een goed evenwicht zou kunnen zijn om ook het iets meer balans op te zoeken en iets minder te gaan feesten. Dat zat al ergens in mijn achterhoofd. En toen hebben we volgens mij in aflevering 1 geroepen, volgend jaar 2:45. Ik had in het verleden al een keer 2 uur 49 in 2015 gelopen. Het is toen een beetje uit de hand gelopen eigenlijk, want die hele marathon ging niet door, maar die hele voorbereiding ging hartstikke goed. Ik wilde inmiddels al voor de 2 uur 38 gaan. Nou ja, uiteindelijk werd die marathon 1,5 jaar uitgesteld. Maar,
ik denk dat daarom ook die podcast een beetje uit de hand gelopen is. Want het draaide om de 2:45 die jij wilde gaan lopen het jaar erop op de marathon. Vervolgens heeft dat hele traject 2,5 jaar geduurd volgens mij.
2,5 jaar
voordat je daar was. Ja. Uiteindelijk was het pas in oktober 2021 dat we zover waren. Dus ja, dan moet je de tijd maar zien te vullen in die tussentijd.
Ja.
Het voordeel is wel dat je in die 2,5 jaar tijd dusdanig veel progressie hebt geboekt dat die 2:45 eigenlijk nooit een issue geweest is.
Nee, het werd 2:28 uiteindelijk. Ja. En kijk, die 2:45 was wel een beetje uit de lucht gegrepen. Maar die sprong naar 2:28, daar heb ik echt 2,5 jaar echt bizar veel voor moeten trainen. En enorm veel moeten ontdekken. Ook een paar keer de deksel op mijn neus gekregen. Omdat je gewoon, je bent dingen aan het proberen die je voorheen nog niet gedaan hebt. Hè, je eigenlijk loopt je ervaring achter op je ontwikkeling, als je begrijpt wat ik bedoel. En daarom ben ik ook uiteindelijk, weet je wel, volgens mij maakten wij een aflevering over schema's maken. Trainen onder een schema. En toen belde Michel mij, die toen wel topsporter af was. Die had net met Guido 209 opgericht. En die denkt, maar hier kunnen we wel
mee. Had hij toen al die marathon in Enschede nog gelopen? Want hij heeft in de tussentijd toch nog eventjes, wat is het, 209 gelopen in Enschede?
Ja, ik weet eerlijk gezegd, nu ben ik even de tijdlijn kwijt.
Hij kwalificeerde zich, hij ging niet naar de Spelen, maar liep wel de limiet volgens mij.
Dat is daarna weer gekomen.
Was daarna nog zelfs?
Nu weet ik het niet meer.
Maar goed, iets in die periode.
Maar zeg maar, en dan wordt de begeleiding wordt professioneler. En dan leer je dat hardlopen steeds meer herkennen. En
we gingen naar een personal trainer.
We gingen naar een Errol.
Errol, ook nog in de aflevering geweest.
Ja.
Om even te voelen hoe dat is, zeg maar, om beter te worden.
Ja.
We hebben nog een tweede Errol hebben we ook nog in de uitzending gehad. Wat overigens ook een hele goede aflevering is om terug te luisteren, toch?
Ja, ja.
Errol Esaias.
Ja.
Sport Performance Center.
Volgens mij was dat aflevering 2, 3 of 4 of zo.
Ja, dat weet ik. Maar wel een... Wel een goeie als het over loopstijl, houding en techniek gaat.
Maar ik denk serieus dat het... hoe serieus ik er nu mee bezig ben. En eigenlijk al 3, 4 jaar. En in die 3, 4 jaar is het dan ook weer alsmaar verstevigd en gegroeid. Het had zonder podcast gekund. Want ik voelde echt wel toen aan mezelf van ik wil gezonder gaan leven. En hoe leuk ik dat hardlopen vroeger vind, daar wil ik weer wat mee. Maar ik denk wel echt dat die podcast ook voor dat, zeg maar, heel veel heeft betekend. Want als je elke 2 weken die gesprekken voert, ineens wekelijks met jou een paar keer aan de lijn hangt, door Michel wordt benaderd wat niet was gebeurd als we die podcast niet hadden gehad, dan was het gewoon echt wel anders geweest. En dan had ik nog steeds, vroeger ging ik op zuipvakanties met mijn vrienden. Nu ben ik ineens ook naar Zeeveld gegaan en Frankrijk en... Ja, we hebben nu ook alweer mooie plannen voor Namibië.
Je hebt er hele andere vrienden bij gekregen.
Hele andere vrienden bij gekregen.
Toch?
Ja. En mijn oude vrienden, die herkennen me niet meer.
Je hebt er gewoon hardloopvrienden bij gekregen.
Ja.
En je hebt natuurlijk, je roept gewoon natuurlijk naar buiten toe wat je wil gaan presteren. Dus je hangt er ook wel aan.
Ja, ja.
Dus je kan ook niet echt terug. Ja, kan wel, maar ik bedoel, dat is niet het was niet de insteek.
Nee, maar kijk, het is natuurlijk, ik voel me tot naar niemand toe verplicht om dan zo'n doel te halen of om het te verantwoorden. En als ik linksaf wil, terwijl ik rechtsaf heb gezegd, dan zal ik nog steeds linksaf gaan. En toch is het natuurlijk wel gewoon een stok achter de deur. Op het moment, ik probeer goed na te denken over zo'n doel uitspreken. En dan vind ik het lekker dat het is uitgesproken. En dan is het ook wel gewoon van bam, nu gaan we ervoor. Nou had ik dat denk ik anders ook gewoon in het echte leven wel gedaan. Alleen dan weten minder mensen het. Maar dan heb je het ook naar je ouders, je vrienden en je trainer en je loopgenoten uitgesproken.
Maar kijk wat erbij is gekomen. Weet je hoe je leven verrijkt is. Robbie Rolex is erbij gekomen.
Ja.
Toch?
Ja.
Dat zei ik maar zomaar eventjes. Charles is erbij gekomen.
Charocco.
Wie hebben we nog meer bijgekregen? René Kuijs, jouw coach.
René Kuijs, voor wie we even een moment van stilte in acht moeten nemen. 3 seconden. Ja. Hij is in herstel na het doorknippen van zijn finishlint. Daar is goed over nagedacht. Is goed getimed. René en Renske waren daarachter dat er, wat hun betreft, in dit leven geen kinderen hoefden te komen.
Oh, dat finishlint.
En dan moet je toch als man een keer overstag. Alleen ja, welk moment kies je daar dan voor? Ja, jij zat me heel moeilijk aan te kijken. Waar gaat hij naartoe? Maar ik wilde toch... René is natuurlijk een paar keer hier in de podcast. Toen zat hij er heel anders bij. Toen had het nog gekund, eventueel, weet je wel. En nu is het maar... Wanneer knip je als totaal hardloopverslaafde liefhebber... Ja, wanneer kies je het moment van steriliseren uit? Ja, dat was dus in de week na de marathon. Want na... Dat finishlint is doorgeknipt, moet je toch zeker 1,5 week totale sportrust in de acht nemen.
Over nagedacht door de man.
Ja, dus wanneer doe je dat? Meteen volop in de spierpijn nog. En hij vond de maandag gewoon echt 24 uur later iets te extreem. Ja, 48 uur, dat werd hem toch.
Nou, hij appte mij de dag erop of 2 dagen later nog of hij die foto van jou samen op de marathon, of hij die eventjes mocht zien. Dus, maar misschien was dat wel zoiets van een soort laatste,
ja,
laatste beeld, zeg maar, voordat...
voordat hij zijn broek naar beneden trok.
Had het finishlint werd doorgeknipt. Ja, ik had deze. Nee, dit onderwerp had ik niet aankomen. Ja. Dat je René, dat we daar stilte voor hebben gehouden.
Ja, nee, kijk, en ik praat natuurlijk af en toe mijn mond voorbij. Maar voor deze anekdote had ik toestemming om hem achter de microfoons te herhalen.
Presteer je dan ook over het algemeen beter daarna, of niet?
Geen idee.
Nee.
Geen idee. Nee. ik ga nu mijn mond houden.
Ja, finish lint het dan niet door, ik
neem.
Nee. Nou, even 3 seconden stilte voor René Kuijs. Ik denk, nou,
ja,
een mooi verhaal.
Ja. Nou ja.
Ja, zeker. Ja. Zeker.
En
maar we kunnen, weet je, wat we kunnen René er wel over vragen. Want het zal niet de laatste keer zijn geweest dat hij in de uitzending geweest
is. We maken gewoon een keer een special.
Ja. Ja. Doen we René voor en René na.
Ja. Overigens, na zo'n 10 tot 14 dagen kon hij weer hardlopen. En in zijn buurt heeft hij, als je een rondje Vroezepark vanuit zijn deur doet. Ja, Blijdorp. Rondje om het Vroezepark heen. En dan doe je hem als het ware nog een keer, maar dan snij je een stukje af. Hè, strak langs het park in plaats van er echt omheen. Dan vormt zich een route. Waarbij je, als je goed kijkt, er met enige fantasie een valles in zou kunnen zien. Daar heeft hij een Strava-segment aangemaakt. De penisronde heet hij, geloof ik. Misschien heet hij Happy Penis. Happy Penis Town heet hij. En zijn eerste opstartloopje dus...
Was hem.
Hebben we samen de...
Happy Penis gedaan.
De penis gelopen.
En hoe ging het?
Ging goed.
Hoe was
het? Nee, ik weet niet of op dat moment nog de hechtingen erin zaten, eerlijk gezegd.
God, wat een dooi. Ik denk dat we nu mensen afhaken.
Hij zei, de zwelling is nog niet helemaal weg, maar het gaat eigenlijk wel.
Ja, ja. Liep ze eruit als het ware, die hechtingen.
Ik weet niet of ik hier toestemming voor had, trouwens.
Nou, nee, nu gaan we te laat, want wij knippen over het algemeen niet.
Nee, hij wel. Wij niet.
Wij knippen er niks uit.
Nee, wij knippen er niks uit.
Nee.
Hey, en maar als ik dan... dit bedoel ik niet verkeerd, maar jij zei het net voor de aflevering. Ja. Van, ik ben in die 5 jaar echt misschien wel meer geblesseerd geweest dan dat ik fit ben geweest. Ja. En dat is wel even, dat is gewoon echt kut.
Ja, dat is echt onwijs kloten. Ik ben echt vroeger nooit geblesseerd geweest. Maar toen we al begonnen, toen was ik al een beetje aan het klooien met mijn rug op en af. Nou, dat heeft echt een paar jaar geduurd. Tot we dokter Bernhard hebben gevonden.
Ja.
Die heeft me er echt van afgeholpen.
Ja.
En nu heb ik een scheurtje in een abductor vlakbij mijn lies heb ik zitten. Geen idee hoe ik het heb opgelopen. Volgens jouw huidige fysio waar ik ben geweest, die goede diagnose gelijk had gesteld. Zei ze, ja, dit kan gewoon met een onverwachte beweging zijn geweest, maar dat hoef je niet direct te voelen.
Ja.
Maar ik heb er wel flink last van. En dat houdt in dat ik gewoon weer 2 maanden niet mag lopen. Dus daar baal ik echt onwijs van. Juist omdat het net zo lekker ging. Ik onwijs veel zin had om dadelijk in de zomer en het voorjaar ook weer wat wedstrijdjes te lopen. Maar ik sta gewoon weer geparkeerd, ja. Echt kloten.
Ja, En echt kloten, sowieso omdat we gewoon eigenlijk elke week een paar keer weer hardlopen. Ja, ja. Bij jou, soms brandt het heilige vuur en dan wil je een 10 kilometer nastreven. Maar ja, vaak komt dat eigenlijk automatisch. Nadat je een tijdje 3, 4 keer, 5 keer in de week hebt kunnen lopen, dan is het er gewoon.
Ben, dan is het er.
Ja, en dan is het even weg als je een tijdje niet of nauwelijks hebt kunnen lopen. Maar dat is een soort, ja, dat is hoe het gaat. Maar nu is het extra kloten, want er speelt iets, er borrelt iets.
Er borrelt iets. En ik, wat zou er... er borrelt iets. Ja, nou ja, er borrelt iets. Ik heb na de marathon van Rotterdam besloten dat dit mijn laatste marathon is geweest. Die ik als race manager, zeg maar, heb begeleid. En heb ik bijna 20 jaar gedaan.
Ja, bijna 2 decennia.
Bijna 2 decennia, ja.
Als het ware de regisseur van de marathon van Rotterdam geweest.
Ja, de laatste die ik heb mogen begeleiden is Stan Niesten.
Ja, ja. Geen verkeerde.
Geen verkeerde. Vond ik mooi.
Er zijn een paar, hè, als je het hebt, grotere namen geweest.
Ja.
Wat, ja. Noem maar eens een paar.
Nou ja, Kipchoge.
Ja.
Macau.
Patrick Macau.
Patrick Macau. Abdi Nagee, natuurlijk. Bashir Abdi. Ja, gewoon, ik denk wel heel, ja, gewoon alle grote namen die vanaf 2004 in Rotterdam aan de start hebben gestaan.
Altijd dus, op de motor ernaast.
Altijd de kopgroep gedaan op de motor ernaast. Echt enorme passie en enorm veel voldoening altijd uitgehaald. En geweldig om met deze atleten te mogen werken. Juist omdat die jongens er allemaal zo enorm hard voor trainen. En als je ze dan mag helpen, zeg maar, om die dag een van de beste dagen van hun carrière te maken. En daar ook maar een minimale bijdrage aan te mogen leveren. Dan is dat geweldig. En daarnaast ook gewoon door je eigen stad... midden in het veld, zeg maar, die marathon mogen beleven en kunnen beleven. Daar bijdrage aan te kunnen leveren, dat is echt, is echt geweldig.
Ja. Ja. Dus eigenlijk is het een verdrietig moment om
daarmee
te stoppen.
Ja, is het zeker, want het is echt een pijnlijk besluit geweest. Dus ja.
Alleen toen heb jij wel meteen gedacht, ja, dan moet ik het toch ook maar aan iets positiefs koppelen.
Ja,
want even omdenken.
Ja, dan is de keuze heel makkelijk gemaakt. De laatste keer dat ik in Rotterdam gelopen heb, toen ging het parcours nog over de Willemsbrug.
Ja, ik voel iets aankomen. Ja, ik weet het natuurlijk al.
Maar... En de eerstvolgende keer dat de marathon gelopen gaat worden en die is in 2025, dan sta ik aan de start.
Ja. Ja. Ik vind dit zo tof.
Ja, ja, wat vind ik zelf? Dat vind ik een echte toffe bijkomstigheid, weet je wel? Aan de ene kant vind ik het echt pijnlijk dat ik ermee heb moeten stoppen. Aan de andere kant opent het ook weer deuren, zeg maar.
Ja.
En ik kijk er enorm naar uit. Weet je, ik heb een onwijze toffe vriendengroep waar wij iedere zondag mee trainen en af en toe ook door de week. En daar staat maar één ding centraal. En dat is april, dat is de marathon.
Ja.
En om nu gewoon zelf een keer met die jongens mee te gaan trainen en zelf volgend jaar in april aan de start te staan. Daar kijk ik enorm naar uit. Dus ik heb echt er alles voor over nu om weer te herstellen en weg te blijven van die blessure. En dat zal misschien een maandje of twee duren. Maar dat betekent dat ik gewoon ergens begin van de zomer dadelijk in juni, juli weer aan de slag kan en gaan opbouwen. Ja. Ik heb echt onwijs veel zin in. Ik kijk echt heel erg naar uit.
Waar heb je het meeste zin in?
Ja, gewoon het hele, weet je, eigenlijk zoals jij het ook gedaan, gewoon het hele traject ernaartoe. Maar ik ben gewoon...
Het proces, de reis.
De reis. Maar ik heb denk ik het meest zin in de dag zelf.
Ja.
Want ik echt gewoon een keer er zelf tussen lopen weer. En ik heb geen idee in wat voor tijd dat moet zijn. Maar mijzelf kennende, als het eenmaal lekker gaat, dan ga ik natuurlijk altijd een tijd aan verbinden. En dan zal ik altijd een ambitie zal ik hebben. Maar ik moet gewoon heel blijven. Dat is een ding wat zeker is. Maar ja, ik kan me gewoon niet heugen. De laatste keer dat ik een marathon gelopen heb, is voor de lol. Met een paar vrienden in New York in 2007. En iemand wilde onder de 4 uur lopen. En daar heb ik hem erbij geholpen. Maar ik had het niet langer dan 20 kilometer getraind ook. Dus... nee. Eigenlijk een soort Urban Wennemarsje als het ware. Maar dat op die manier maar meegedaan. Maar Rotterdam, die heb ik echt voor het laatst gelopen. Ik denk 1992 of 93 of zo. Ja. Dat is natuurlijk zo onwijs veel veranderd. En die dag is zo tof. Want ik maak hem natuurlijk altijd alleen maar van voren maken mee. Je loopt er zelf niet mee. Maar ben ik gewoon heel benieuwd hoe het gaat. Of dat kan. Ik heb ook wel een idee dat ik het op een heel andere manier ga aanpakken. Qua trainen dan dat ik dat in het verleden gedaan heb. Maar ja, die voor me gewoon die dag zelf.
Want ik denk ook, kijk, je hebt die marathon wel zien veranderen. Alleen toch heb jij die dag een gigantische focus.
Ja.
En een zo die blik op één persoon of op 5 personen of op een kopgroep gericht. Terwijl die die marathon, en dat ga je, die is zoveel massaler dan dat. En dat ga je wel dit keer meer meekrijgen dan in de afgelopen 20 jaar, ja, denk ik. En je weet het, maar nu ga je het meer, ja, ervaren.
Ja, ja. Nou, daarom was er ook geen enkele twijfel om dat niet te gaan doen.
Nee.
Want ze zeiden, we gaan ook nog een marathon lopen. Zei, ja, dat weet ik niet. Want zolang ik dit bij de marathon doe, weet je wel, dan is dat voor mij helemaal geen vraag. Dus ik heb het ook nooit gemist in die tijd om dat te doen. Maar nu ik weet dat ik volgend jaar niet meer op die motor zit, dan laat ik dat niet voorbij gaan.
Ja.
Dan moet ik er gewoon bij zijn. En dan moet ik er zelf tussen lopen. Dus ja, dat ik kan niet wachten. Ik vind het echt heel tof.
Ja, ja. Tof. Ja, dus dan over weet ik veel, 330 dagen, dan doe jij in Rotterdam West een briefje in een envelop.
Ja.
En in Rotterdam Centrum gaat er ook een briefje in
een envelop. Ja. Eens kijken of hoe jij erin zit.
Ja, kijk, ik vrees niet dat ik. Ik vrees dat ik er dichter vanaf zit, hoe noem je dat? Verder vanaf zit dan jouw voorspelling.
Dat is niet zo moeilijk. Ja. Maar weet je, ik denk dat het ook wel lastig is, want ik heb er in totaal 13 gelopen.
Ja.
Ik heb 6 keer Rotterdam gedaan, 6 keer New York en 1 keer Toronto. En als ik erop terugkijk, heb ik er 2 of 3 gelopen. Want ik zeg van, nou, die waren wel oké.
Ja.
De rest was of voor de lol. En al die andere keren, in Rotterdam heb ik eigenlijk altijd prestatief gedaan. In Rotterdam heb ik eigenlijk maar 1 keer goed gelopen. En al die 5 keer was het helemaal niks. Nou, is het lijf wel een paar jaar ouder en misschien wat slimmer en verstandiger. En ga ik het wel op een andere manier aanpakken. Maar een voorspelling bij mij op de marathon doen is geen zekerheidje.
Nee.
En dat vond ik over het algemeen bij jou wel. En bij heel veel andere mensen momenteel wel. En of dat nou komt doordat je nu gewoon je voeding goed is. Dat er anders getraind wordt. Dat er betere schoenen zijn. Noem maar op allemaal. Weet je, ik zal het gewoon zelf moeten ervaren. En daar ben ik het meest benieuwd naar gewoon. Omdat ik het gewoon in die tijd deed. Ja, gewoon onderweg op water en een beetje lauwe thee. Dat was het. En we liepen op die onwijs dunne wedstrijdgrondjes. En natuurlijk werd daarop gepresteerd. En werd gewoon hard gelopen in die tijd natuurlijk.
Ja.
Maar ja, het ging vaker mis bij mij dan dat het goed ging. En nu heb ik zoiets van, ja, weet je, ik heb en mijn Morten en ik heb goede schoenen. En ik kan dadelijk langere duurlopen aan. Ik wil ook gewoon een keertje echt die langere afstanden lopen. Terwijl ik vroeger nooit langer dan 35 was. 1 keer, dat was dan het langste. En de marathonvoorbereiding die begon niet eerder dan januari. Dat je echt de kilometers ging opvoeren. Voor die tijd was ik alleen maar met andere wedstrijden bezig. Dat gaat nu wel anders worden. Ik wil nu wel echt wel die afstand wil ik nu wel echt aankunnen. Daar moet ik niet meer bang voor zijn.
Ja.
En misschien ben ik dat in het verleden wel te vaak geweest. Dat ik gewoon toch te onwetend was wat er in die laatste 7 kilometer zou gebeuren.
Ja.
En dan was het misschien dat ik er bij toeval af en toe een keertje een beetje goed doorheen kwam. Dus
ik was gisteren of eergisteren, ik was weer. Kijk, mijn YouTube is volledig een soort hardloop-algoritme ding geworden.
Ja, mooi is dat, hè? Dat je dat terug ziet.
Ik krijg gewoon geen andere suggesties ook meer. Weet je,
geen ander ding meer doorheen.
Echt, alsof
ik heb dat. Ik heb marathonlopers en schoenenreviews.
Ja. Ja, precies. Bij Instagram is nog wel, daar dus bij de meeste mannen komen daar heel veel lekkere wijven voorbij. Ja, als je op het zoekbalkje klikt. Bij mij over het algemeen hele rare beestjes. Gewoon amfibieën, hagedissen, toffe vogels. Gewoon,
maar die klik je af en toe ook
daar
aan?
Daar klik ik ook aan. En hardlopers. Dus gewoon heel veel dieren en hardlopers. Een beetje een soort rare mix.
Dat je zo'n liefhebber was van dierenrijk.
Ja, zeker. Ja,
vandaar dat je. Oh ja, je wilt
naar Namibië.
Ja, je wilt naar Namibië. Ja, nee, ja,
ik schreef vroeger op dat ik bioloog wilde worden.
Ja.
Ja, zeker weten. Ja.
Ja, nou ja, goed. Je weet nooit.
Pim Vonk.
Ah, ja, je hebt je groene trui aan vandaag.
Ja, ja.
Dus daar ligt het niet aan.
Dus, maar toen was ik een video aan het bekijken van de fameuze Italiaanse looptrainer Renato Canova.
Geweldige coach, vind ik dat. Zo'n heerlijke man.
Echt geweldig. Echt
zo fijn. Ook al heerlijk om naar te luisteren gewoon al.
Ja, in zijn duidelijke, hoe noem je dat? Italiaans-Engels.
Ja.
En hij zei, de grootste verandering, en toen zei hij er ook even bij, waar ik voor heb gezorgd, is vroeger deden we de lange duurlopen langzaam en nu doen we de lange duurlopen hard. En dat heeft ook als voordeel dat je minder bang wordt voor de afstand en dat je specifiek aan het voorbereiden bent. En daarmee bedoelt hij niet dat nu alle recreanten al in lange duurlopen hard moeten gaan doen, maar dat er soort van in die voorbereiding zit er eigenlijk als het hij schetst hoe je het specifieke volume voor je wedstrijdafstand gedurende de voorbereiding verlengt. Dus stel je bent voor een 1500 meter aan het trainen, doe je begin van je voorbereiding, ik zeg maar iets hè, 5 keer 200, het gaat naar 5 keer 250, naar 5 keer 300 meter en misschien voeg je daar, dan kan je ook nog bijvoorbeeld naar 4 keer dus 4 keer 400
dus
meter.
Dus de wedstrijdsnelheid, zeg maar, die voer je steeds
en dat
verder
is precies, op, steeds sneller en verder op.
De afstand van de wedstrijdsnelheid voer je steeds verder op.
Juist. En zo kan je ook bij een marathon 8 blokken van 2, 7 blokken van 3, 6 blokken van 4, 5 keer 5. En bijvoorbeeld ook op het laatst dat je gewoon echt een hele lange duurloop doet op 90 à 95% van je marathontempo. Nou, dat soort trainingen, vast zullen ze in het verleden ook gedaan zijn, maar nu ligt daarbij heel veel atleten en heel veel coaches de focus op. En die, als je trainingen ziet die Renato Canova, aan zijn atleten geeft, dan denk je, hey, dit is zelfmoord. Weet je bent nu al aan het pieken. Dit zit zo weinig af van die specifieke wedstrijddag. Maar het verschil is toch, die trainingen moet je doen als je er klaar voor bent. Daar zit al een hele voorbereiding naartoe. En zo is het ook de training die Guido en Michel 2 weken voor mijn marathonstart aan me gaven. 2:30, 2 blokken van 30 minuten op marathontempo. Echt ook op het laatst wel moeilijk hebben. Guido zegt, dat is een training waar je nog beter van wordt. En 2 weken later, die echte marathon, daar word je gewoon minder van. Daar kom je echt niet beter uit. Dan ben je aan het afbreken. Ja. Dat verschil moet je natuurlijk goed kunnen inschatten.
Nou geloof ik wel heel erg in hem. Ja. Alleen nou is Canova er ook niet vies van om een atleet binnen 3 jaar volledig uit te wonen.
Ja, is zo.
Want ik sprak daar wel eens met hem over. Toen ging het over Moses Mosop. Dat was die jongen die ooit met wind mee in Boston 2-0, 3-0-1 liep. Wat toen een wereldrecord was wat niet erkend was.
Ja.
En toen zei ik van, joh, maar trainen jullie niet een beetje te hard? En toen zei hij, there's always another athlete coming up.
Ja, zo denkt hij ook wel een beetje.
There's always another athlete coming up. Ja. He's got a big engine, he's 21 years old. And we can push him to the limit. Ja. And if his career is over, there will always be a next athlete. Ja.
Redelijke imitatie. Je moet er nog
niet
beetje
helemaal.
Over
de Italiaans is niet helemaal goed. Ja, nee. Maar zo zit hij er wel in. En dat is wel als hij atleten aanpakt. Hij haalt gewoon uit wat erin zit op het moment dat ze het best belastbaar zijn. Of het zwaarst belastbaar zijn en het snelst herstellen. Dat is wat hij toen zei. Die jongen was zo jong.
Ja.
Ze brand je hem niet helemaal op. Hij zegt, ja, natuurlijk brand ik hem helemaal op. Maar als hij eruit wil halen wat erin zit, als hij een wereldrecord wil lopen, dan moet dat ook. En ik zeg, ja, maar dat betekent dat hij een korte carrière heeft. Ja, dat is dan maar zo.
Ja. Hey, over specifiek trainen gesproken en specifiek voorbereiden. Dat is Anne Luyt ook aan het doen.
Ja.
Want die heeft alvast een kijkje genomen.
Parijs,
Olympische Spelen. Gaat wij hebben gehoord heel veel hoogtemeters. Ik heb een beetje een parcourskaartje gezien. Maar ik wil het wel eens van haar weten. Want ik zag mooie posts op Strava. Zij heeft gewoon echt gekeken, gevoeld, geproefd.
Nou ja, een slimme periode om te gaan.
Ja.
Kort na de marathon. Kan je hier gebruik van maken?
We bellen erop.
Hallo, met Anne.
Hey Anne.
Hey.
Wij zijn gewoon heel benieuwd. Jij bent denk ik inmiddels weer thuis? Of ben je nog in het schitterende Parijs?
Ja, ik ben gisteravond teruggekomen uit Parijs. Na 4 dagen daar, deels business trip. En deels omdat Nick en ik allebei 30 zijn geworden. En we dat ook op een gegeven moment nog een keertje moesten vieren. Dus het was een beetje van allebei.
Ja, ik dacht dat je dat alleen maar met een romantisch reisje zou doen. Maar je hebt het gelijk maar eventjes, het goede en het aangename heb je maar eventjes gecombineerd.
Ja, precies. Je moet af en toe efficiënt zijn.
En jij neemt gewoon op Instagram en op Strava al je volgers lekker mee in jouw loopleven. En dan zie je eigenlijk en de romantische kiekjes bij de Eiffeltoren. Ik wilde zeggen de Euromast, maar die ligt ergens anders. Bij de Eiffeltoren en gewoon een serieuze parcoursverkenning.
Ja, klopt. Nou, je kan best wel veel dingen proppen in 24 uur. Dus, en er moest ook natuurlijk gelopen worden. Dus wat we hebben gedaan is tijdens het hardlopen tijdens mijn training hebben we het parcours verkend. En daaromheen hebben we ook nog wat leuke dingen gedaan en gewoon Parijs bekeken. Dat was ook de reden dat we het nu hebben gedaan. Hè. Ik heb 2 weken geleden natuurlijk Rotterdam gelopen. Dus ik wilde in die 2 weken daarna, waarin mijn trainingen nog niet zo intens waren en waarin er nog niet per se 2 keer per dag getraind hoefde te worden, wilde ik heel graag naar Parijs. Dus vandaar dat het dit weekend is geworden.
Ja, en zit je dan nog in zo'n fase waarin je hoofd waarin je het lopen even wat losser benadert, waarin de honger naar de toekomst iets minder groot is, je even van je vrijheid wil genieten, of ben je daar dan in Parijs en begint meteen gewoon die drang naar de Spelen en zit je er middenin?
Ja, dat is een goede vraag. Een beetje van allebei. Aan de ene kant heb ik echt wel afgesproken met mijn coach van die 2 weken na Rotterdam. Pak dan gewoon even je rust. Doe wat je wil. Je hebt geen trainingsschema. Loop niet te veel. Omdat de komende periode wordt heel erg intens. En aan de andere kant voel je toch dat Parijs er wel aan zit te komen. En ik ga ook nog naar het EK halve marathon in Rome. En dat komt al helemaal snel. Toch wel die druk van die komende toernooi en dat je daar ook wel klaar voor wil maken. Dus nou ja, voor mijn gevoel is het vanaf gisteren zit ik weer echt in het regime en zijn de trainingen echt weer in het teken van beter worden en het trainingsschema weer oppakken en vol naar Rome en dan naar Parijs.
Oh, mooi. Hey, maar goed, hoe ligt Parijs erbij zo 2-3 maanden voor de Spelen?
Ja, nou, ik vond het eigenlijk wel grappig. Je ziet nog niet zo heel erg veel, vond ik, van de naderende Olympische Spelen. Dus wat je bijvoorbeeld zag, is dat bij het startpunt van de marathon, dat is bij het Hotel de Ville, waar de burgemeester, zeg maar, zetelt. Dat is de start van het huis. Daar zie je grote plakaten met Parijs 2024. En op het station bijvoorbeeld is er een standje waar je alvast Parijs 2024 dingetjes kunt kopen. Dus in die zin wel. Maar bijvoorbeeld als je het marathonparcours loopt, en dat gaat natuurlijk ook echt een heel eind buiten Parijs zelf, naar richting Versailles, daar zie je eigenlijk helemaal niks. Dus ik had een GPS-track en die heb ik gevolgd. En daardoor wist ik waar het parcours was. Maar verder heb je nog geen enkel idee dat daar dadelijk de beste marathonlopers van de wereld dat daar gaan lopen.
Hoe heb je het aangepakt? Heb je het in stukjes geknipt? Hoe ben je eraan aan begonnen?
Nou, het parcours is eigenlijk bestaat uit het begin en het einde van het parcours. Dat is vlak, dus dat is ook voor de verkenning niet zo interessant. En ik heb vooral dus gefocust op het middelste gedeelte vanaf ongeveer 15 tot 32. Dat heb ik zaterdagochtend heb ik zelf een keertje gelopen met mijn man op de fiets. Maar op de fiets kwam je nogal lastig overal doorheen, want er rijdt gewoon verkeer natuurlijk. Dus toen hebben we het een beetje in stukjes en beetjes verkend. En toen ben ik maandagochtend nog een keer teruggegaan voor eigenlijk een wat serieuzere training. En die heb ik ook wat langer gedaan. Dus toen heb ik van 15 tot 38 gelopen, tot eigenlijk de Eiffeltoren. Toen heb ik hem ook, ja, als je natuurlijk dat parcours wat harder loopt, dan voel je ook wat beter wat het dadelijk tijdens de marathon hoe het dan aan gaat voelen. Dus zo heb ik dat een beetje gedaan. En op vrijdag hebben we nog een beetje aan het begin heb je het duidelijk met Apollo's. En op zaterdag kunnen we toevallig tijdens onze sightseeing konden we dan het startpunt verkennen. Dus zo heb ik nog wat andere stukjes meegepakt.
Flink gevisualiseerd. En ik denk en ik vrees, alhoewel dat natuurlijk de bedoeling is, ook flink de heuvels geproefd en gevoeld.
Ja, dat was eigenlijk ook een van de belangrijkste redenen waarom ik echt het parcours van tevoren wilde zien. Anders kun je natuurlijk ook met Google Maps en zo toch nog wel veel van zo'n parcours al wel meepakken en visualiseren. Maar die heuvels, ja, dat is het grote waar alles om draait. Dat het parcours zo heuvelachtig zou zijn. En dat is ook echt zo. Doordat ik er nu ben geweest, weet ik bijvoorbeeld dingetjes als vanaf 15 kilometer gaat het dan stijgen. Maar dat gaat eigenlijk in een aantal etappes, die eerste stijgen. Dus ik dacht eigenlijk, gebaseerd op wat ik al wist van het parcours, dat het één lange heuvel zou zijn. Maar het is meer een heuvel waarin je eigenlijk 3 keer omhoog gaat en daartussen ook wat vlakkere delen zitten. Nou, dat is natuurlijk hartstikke goede informatie om te weten. En die tweede klim, ik had van tevoren gehoord dat er nog een tweede klim zou zijn en dat die echt heel venijnig zou zijn. En dat is ook wel echt zo. Dat is echt een klim. Nou ja, ik kwam er hardlopend wel op, maar vraag niet hoe. Dus dat wordt wel echt een make or break in de race, denk ik, dadelijk op 11 augustus.
En op hoeveel kilometer ligt die?
Ja, die ligt rond 30, richting 30. Dat is ook echt een plek waarbij je al heel veel kilometers in je benen hebt. En ook die is wel heel bijzonder, want je gaat eerst een stuk omhoog. Dus dan proef je eigenlijk al aan de venijnige heuvel. En dan ga je nog even naar beneden. En dan moet je echt een stuk heel snel omhoog. En dat is niet lang. ik denk een minuut of twee. Het zal nog geen 600 meter zijn. Maar wel echt heel snel. Ze zeggen 13%. Ja, dat is normaal een getal voor mij. Dat weet ik niet zo goed. Maar nu ik het gelopen heb, weet ik dat dat echt heel snel is.
Hey, en hoe is die afdaling dan? Is dat ook net zo stijl of gaat het heel geleidelijk?
Nou, dat is inderdaad wat het helemaal tricky maakt. Die afdaling is ook weer net zo stijl. Dus dat maakt het ook qua trainen. Ja, hoe ga je hier nou voor trainen? Hè? Voordat je op 30 kilometer eerst 13% omhoog moet. En vervolgens ook weer 13% omlaag. Je moet daar toch je lichaam wel echt op voorbereiden. En dan moet je daarna nog een lang stuk vanaf 32 en nog 10 kilometer vlak naar de finish. Waar je ook nog wil doorlopen. Dus ja, het gaat net zo snel omlaag als dat
dus
je eerst omhoog
zit eigenlijk,
moet.
Als ik het zo hoor, alles zit in die marathon. Je zal ook gewoon goede tempo, hardheid moeten hebben en marathon blokken. Op het vlakke begin, het vlakke eind.
Ja.
Je moet heuvel optrainen, je moet heuvel aftrainen. Het is vrij specifiek, want het zwaarste gedeelte zit daar, nou, laten we zeggen, tussen 28 en 32. Ja, zeg het maar. Hoe kan je daarvoor trainen?
Ja, dat zeg je helemaal goed. En dan moeten we ook niet vergeten dat daar nog de hittefactor bij komt. Hè? Waarschijnlijk is het op 10 augustus als de mannen zijn en op 11 augustus bij de vrouwen ontzettend warm in Parijs. Dus er komt dan ook nog... weet jij het, 30 graden ook nog eens bovenop. Hoe kun je daarvoor trainen? Ik heb besloten dat ik naar St. Moritz ga. Dat is me voor Amsterdam goed bevallen. Toen heb ik die eerste maand in St. Moritz doorgebracht. En in St. Moritz heb je heuvels. Ook langere heuvels. Dus hoe mijn voorbereiding er qua specifieke trainingen precies uit gaat zien, dat zijn we nu heel hard aan het uitzoeken. Maar ik weet wel dat ik de eerste maand van mijn voorbereiding en de laatste maand van mijn voorbereiding in Zwitserland zitten om daar in de heuvels te kunnen trainen. En dan zul je dus inderdaad dingen krijgen als misschien waar ik normaal 4x5 kilometer helemaal vlak zou doen, ga ik nu misschien dan de eerste en de laatste 5 kilometer vlak en dat ik de tweede en de derde 5 kilometer een lange heuvel pak. Die heb je ook, weet ik al van de vorige keer, die heb je gewoon in St. Moritz, dus dat moet wel lukken. Dat je het zo een beetje aanpakt. En dan ook af en toe nog in zware trainingen ineens in het midden even een steile heuvel op. Ik denk dat het die weet ik ook te vinden in St. Moritz. Dus het wordt een hele bijzondere voorbereiding. En anders dan heel anders dan mijn andere 4 voorbereidingen zijn geweest.
Hey, en Anne, hoe is Anne in de heuvels en in de warmte? Heb je daar enigszins ervaring mee? Lig je dat? Zeg je van nou, dat vind ik eigenlijk wel mooi.
Ja, ik heb er heel weinig ervaring mee. Ja, zoals jullie weten heb ik 4 marathons gedaan. En dat was 3 keer Rotterdam en 1 keer Amsterdam. Dus qua marathonervaring heb ik zowel met hoogte als met heuvels zeg maar 0 ervaring. En qua hitte, ja, ik heb wel eens in de hitte gelopen. Soms ging het goed, soms ging het minder goed. Ik weet van de 7 heuvelenloop bijvoorbeeld dat ik wel heel goed in heuvel af ben. Dus dat is mijn sterke punt. Dus we moeten zorgen dat ik dat ook nog goed kan gebruiken. Hè? Want tussen die eerste piek, je hebt eigenlijk tussen 15 kilometer en halverwege heb je de eerste heuvel. En dan gaat het daarna tot dat 28 kilometer punt geleidelijk naar beneden. Rond Versailles en met name terug van Versailles richting Parijs. En dat, ja, dat is mijn sterke punt. Daar zou ik heel goed moeten kunnen lopen. Dus dat weet ik. Maar verder gaan we het ontdekken. Voor de hoogte ben ik in ieder geval voor de hitte ben ik in ieder geval heel erg blij dat ik nog naar Rome mag in de voorbereiding. En dat ik daar dus een soort van testrun kan doen.
Ja, ja. En zo ga je hem ook beschouwen, die halve marathon daar? Of is het wel ook rood omcirkeld?
Die is ook rood omcirkeld, ietsje minder rood dan Parijs. Dus ik weet nu het parcours van Parijs, weet ik al. Maar Rome moet ik eigenlijk nog opzoeken. Daarvan weet ik alleen dat het meerdere rondjes is. En verder moet ik daar nog helemaal induiken. Dus in die zin is die ietsje minder belangrijk. Maar nog steeds ontzettend belangrijk. En eigenlijk doe ik in mijn normale marathonvoorbereidingen pak ik ook altijd een halve marathon mee waarbij ik echt hard wil lopen. Dus in die zin komt dat voor mij heel goed uit dat nu een toernooi is op de halve marathon in aanloop naar de Olympische Spelen. Want dat is voor mij niet anders. Dat doe ik toch altijd al. Hè. Voor Rotterdam heb ik in de CPC hard gelopen en daar ook echt voor getaperd. Ja. En dat zal ik nu ook weer doen. En wat ik dus ook, ja, in die zin is het echt in alle qua alles een generale repetitie. Want ik ga dus ook vanaf hoogte voor de eerste keer naar Rome, naar beneden. Dus dan ga ik op donderdag rijd ik naar Rome af. En op zondag is dan de wedstrijd, het toernooi. En dat is dan bij de Olympische Spelen ook weer zo. Dus dan ga ik op donderdag van St. Moritz naar Parijs toe. En dan is mijn wedstrijd op zondag. Dus ook Met de hoogtefactor kan ik dat alvast oefenen in Rome en kijken of dat goed aanslaat. En als dat nou niet zo is, dan zouden we daar dus nog wat in kunnen gaan spelen.
Hey Anne, en daarnaast, je hebt natuurlijk 4 marathons gelopen. Dat was allemaal gebaseerd op tijd. Je wilde iedere keer je PR verbeteren, bepaalde tijd weggaan. De Spelen, hoe ga je dat in het Spelen aanpakken? Daar ga je niet op een tijd weg, heb ik het idee. Hoe wil je dat? Hoe zie je dat?
Ja, klopt. Ja, ik denk dat de Olympische Spelen gaat inderdaad de tijd volledig uit het raam. En ik denk dat ik van tevoren een plan moet maken waarbij ik zo goed mogelijk uit de verf kom. Dus waarbij ik mijn beste race kan lopen. Ik denk dat ik ook heel erg veel met mijn hartslagmeter zal gaan trainen om te kijken. Misschien dat ik hem zelfs tijdens de race wel draag. Om te kijken dat ik niet te veel in het rood ga. Zowel qua warmte als qua heuvels, zeg maar, is dat natuurlijk een risico. En dat ik dus een zo hoog mogelijke positie, dat is mijn doel. En een zo goed mogelijke race waarbij ik mijn energie zo goed mogelijk kwijt kan over het hele parcours. En op die manier een goede prestatie lever. En ook in die zin is natuurlijk Rome weer een goede test. Want ook daar zal het waarschijnlijk geen snel parcours zijn. Zal het waarschijnlijk warm zijn. En zal het ook voor de positie gaan. Echt een strijd tegen de andere vrouw. En eigenlijk vind ik dat wel heel erg leuk. Want ik heb echt 4 keer tegen de klok gelopen bij de marathon. 4 keer op een parcours waar het cool was, waar het snel was. En nu is het heel anders. En eigenlijk vind ik dat stiekem wel een hele leuke uitdaging. En vind ik het wel heel leuk dat het helemaal anders is.
Ja, ja. Hey, en één ding. Het kommetje is al van jou, hè? Dus het eerste, toch? Op het Olympische parcours.
Ja, precies. Dat kon ik natuurlijk niet laten. Nu staan ze ongeveer allemaal op mijn naam. En die andere vrouwen die... Die moeten nog maar ze weer afpakken dadelijk op 11 augustus of voor die tijd. Maar tot die tijd zijn ze van mij.
Tot die tijd sta jij met 1-0 voor, Anne, toch?
Precies, alles voor de Strava-kommetjes, hè. Dat is het allerbelangrijkste. Als het nu op Strava staat, is het niet gebeurd.
Hey, heel erg bedankt voor dat leuke inkijkje. En trouwens ook echt zinnige info, want het is bij mij nu een beetje gaan leven. Tot nu toe had ik gewoon alleen gelezen. Er zitten heel veel hoogtemeters in. Nu zie ik het echt, echt voor me. Ja. Dank.
Ja, gelukkig zijn jullie een Nederlandse podcast. Want anders konden we natuurlijk dit niet doen. Want dan had ik allemaal concurrenten wijzer gemaakt.
Inderdaad.
Nee, maar je begrijpt natuurlijk wel. Wij worden wereldwijd beluisterd. Dus alles wordt vertaald.
Nee. Ja, voorlopig worden alleen Sivan Hassan, Abdi Nageye, Khalid Choukout. En wellicht wat Belgische concurrenten hier een stukje wijzer van.
Ja, en het Nederlandse team, dat is natuurlijk, we zijn teamgenoten, dus dat is alleen maar fijn en nuttig en goed. Dus als jullie dan ook nog vragen hebben over het parcours, ze gaan er zelf niet meer langs voor 11 augustus. Voor 10 augustus, dan weten ze me te vinden.
Kijk, top. 1 team, 1 taak. Dankjewel, Anne.
Oké, doei.
Succes. Doei.
Die laat er geen gras over groeien. Ja. Die is er gewoon, die heeft echt eigenlijk alles uitgesloten. Parcours verkend. Ja. Weet gewoon waar de valkuilen liggen.
Ja.
En waar zeg maar de Heartbreak Hill, zeg maar, die je in Boston hebt, heb je waarschijnlijk ook in Parijs te hebben. Komt ietsje eerder.
Ik heb er meteen wel zin in gekregen, hoor. In 10 en 11 augustus.
Enorm. Ja. Want er is volgens mij ga je niks terugzien van het huidige parcours wat er in Parijs ligt. Nee. Maar wordt dit een heel interessant parcours?
Lopen de recreanten eigenlijk ook dit parcours?
Volgens mij doen er iets van 10.000 mensen mogen er maximaal meedoen.
Ja.
Daar kon je zelf voor inschrijven, moest je allerlei challenges voor doen. En als je daaraan voldeed, had je een kans, zeg maar, om daarin uitgeloten te worden. En er zijn volgens mij lokaal in Parijs zijn er ook allerlei soort van wedstrijdjes geweest. Er is een race met Elliot Kipchoge geweest. Ja. Hè? Wie het langst voor Elliot Kipchoge vooruit kon lopen, die mocht uiteindelijk kwalificeerde zich voor de Olympische Marathon.
Ja.
Vind het wel bijzonder.
Nee, het is heel leuk.
Het mogen starten als recreant op de Olympische Marathon is natuurlijk echt geweldig.
Echt top.
Gaan we dan ook zien dat er net als met die grote marathons, wat je af en toe wel eens ziet, dat de eerste 2-3 kilometer dat de recreant op kop loopt?
Nee, want het is niet in één en dezelfde race.
Ze starten
s'avonds, begreep ik.
Ah, oké. Okay.
Want
dat vind ik jammer.
Dat is jammer, maar alsnog heeft het iets magisch natuurlijk.
Ja.
En als het parcours er toch ligt, tuurlijk, laat
dan
al die
in de
liefhebbers
avond,
ook.
Een beetje verlicht langs die scène, dan heeft het ook wel wat. Ja.
Ja. Ja. Dus Heartbreak Hill in het donker.
Ja.
Nou ja, of het is trouwens een zomeravond, dus dat zal niet in het donker zijn.
Ja. Ja, ja. En wordt die gelopen op de dag van de mannenmarathon? Of wordt die? Want de dames, die sluiten de Spelen af dit jaar, hè?
Ja, 11 augustus, dat weet ik wel. Voor de rest heb ik de laatste tijd al te vaak fake news verspreid. Dus ik ga nu niet speculeren.
Oké, dan gaan we dat niet doen.
Ja.
Maar wel mooi. Ze is er klaar voor. En het is ook wel lekker als je zo'n paar maanden voor zo'n marathon, dat je in redelijk goede vorm bent. Rotterdam prima afgelegd, gokje genomen of je PR kunt lopen. Ja, of niet, kwam er niet helemaal uit. Maar goed, weet je, dit was ook wel het moment om het te proberen volgens mij.
Ja.
En dan gewoon 3 maanden de tijd hebben om daar helemaal naartoe te gaan werken.
Ja.
Niks te verliezen.
Niks te verliezen.
Mooi hoor.
Ja. Dus ik begrijp het wel dat ze dat heeft gedaan. En nu is het dat ze liet ook gelijk Rome vallen. Daar ga ik als verslaggever nog naartoe.
Ja.
EK. Dus echt kort op te spelen. Ik had gisteren Laurent Muli aan de lijn.
Ja.
De Zwitserse sprintbondscoach in Nederlandse dienst. Die is nu op de Bahama's.
Hij
is nu
trouwens
op Curaçao. Ja. Daar vandaan gaan ze naar de WK Relays Estafette Bahama's. Daar kunnen de 4x100 en de 4x400 ploegen wereldtitels pakken. Maar in elk geval, dat is het belangrijkste eigenlijk, spelen. Maar toen hadden we het over die puzzel. Want je hebt een WK Estafette, je hebt een EK Atletiek en je hebt het hoofddoel, de Spelen in Parijs. Weet je, hoe combineer je dat? En kijk, voor de grote atleten is het duidelijk, bam, Olympische Spelen, verreweg het belangrijkste. En die kunnen dan ook nog, als je gewoon goed aan het voorbereiden bent, ja, dan maak je op de EK ook wel kans. Ik heb het nu bijvoorbeeld over Femke Bol. Die heeft zo'n hoog niveau. Als zij gewoon goed is in de voorbereiding, goed bezig is met de voorbereiding in op weg naar de Spelen. Je neemt ietsje gas terug voor de EK, ben je daar ook hartstikke goed.
Of ze niet eens helemaal 100% te gaan.
Precies.
Toch die medailles mee pakken.
Maar nu bijvoorbeeld voor de 4x100 ploeg, die gewoon alles goed moeten doen om zich te plaatsen bijvoorbeeld.
Want die moeten zich nog plaatsen ook.
Ja, maar je kan je nu pas gaan plaatsen.
Oh, dat kan nu pas. Okay.
Ja. En dan is het natuurlijk wel een puzzel, want dan wil je hier goed zijn. Of al min of meer goed genoeg, noemt
moet
hij het.
Je moet goed zijn.
Ja, maar hij zegt, we willen hier goed genoeg zijn. Dan in EK een volgend piekmoment. En dan het belangrijkste moment op de Spelen. Want alleen plaatsen en dan daar over de heel zijn, dat is geen optie. Dus dat is, en dat is tof om dat daar met een coach over te hebben. Want bij topsport denk je natuurlijk dat het heel vaak gewoon gaat om puur de buitenstaander even. Veel talent, hard werken, kunnen omgaan met druk. Maar het is ook gewoon, hoe deel je je jaar in? Welke keuzes maak je daarin? Niemand kan 12 maanden per jaar goed zijn.
Nou, en het is natuurlijk wel een enorme luxe dat je op basis van dit een keuze kunt maken. Want je moet wel hele goede atleten hebben om te kunnen zeggen van, we moeten nu goed genoeg zijn om te kwalificeren. Ja. We willen dan iets beter zijn om op het EK goed te presteren.
Ja.
Maar dan hoeven we niet 100% te zijn, maar dan kunnen we nog medailles pakken. Zo goed zijn we eigenlijk.
Ja.
En om uiteindelijk op de Spelen te pieken, dat kan echt alleen maar als je een super getalenteerde groep hebt.
Ja.
En die is er wel natuurlijk. Want er werden alweer PR's gelopen, zag ik in Curaçao op de 100 meter en alles.
Ja.
Dus tof hoor.
Ja, toch?
Ja, zeker. Wanneer zijn die sprint-estafettes in de Bahama's? Is dat dit weekend of gaat dat...
Komend weekend.
Komend weekend.
Ja. Alleen midden in onze nacht. Ja. Dus de freak zal er het wekker wellicht voor zetten. Maar ik weet niet eens of ik het zelf ga doen tussen 1 en 4 uur.
Ja, niet de mijne. Ik ben intussen tijd al over de plas heen.
Kijk. En dan klap jij je laptopje weer open waarschijnlijk.
Ik zit in de blessure thuis. Denk, kan ik eventjes ik even vakantie nemen?
Heel goed.
Dus...
Hey, Erik, volgens mij moeten we er gewoon een punt achter zetten.
Laten we dat doen.
Want wij gaan nog even door. Dus waarom zouden we hier nu een 2 uur aflevering niet alles hoeft gezegd te worden? Wij gaan gewoon,
Nee. Nieuwe doelen. Ik ga die marathon lopen. Ik ga er nog geen tijd aan hangen. Dat doe ik dan niet in die eerste aflevering. Heb jij wel gedaan?
Ja, maar
doe ik nog niet. Wacht ik nog even mee.
Dan wachten we even mee. Maar luisteraars, beloof het, ik ga hem stevig aan de tand voelen.
Ik vind het goed.
Ooit komt dat grote doel eruit, denk ik hoor. Die borstklopperij en dan gaan we gewoon kijken hoe het gaat.
Ik ben benieuwd. Ik heb al wat in gedachten, maar ik ga het nog niet roepen.
mooi. Erik, bedankt. We gaan nog even door.
Zeker.
En alle luisteraars zou ik willen zeggen, het is inmiddels traditie. Blijf luisteren, blijf lopen en tot de volgende Pacer.
Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be, ja.
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van De Ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt, ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, oh, ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak.